Welkom allemaal bij deze dienst. We bevinden ons vandaag in de zogenaamde weken van de Lijdensweken. Dit is voor vele christenen een periode van vasten, maar in ieder geval van een stukje bezinning. Voorbereiding naar Pasen. En deze tijd begint normaal gesproken op de Aswoensdag. Aswoensdag, welke haar naam verleent aan het as wat als een kruisje op het voorhoofd wordt gezet, een katholieke gebruik. Als teken van ons leven is als as en we hebben de Heer Jezus daarin nodig. En deze Lijdensweek eindigt op de stille zaterdag 3 april. Ook voor ons is het goed om stil te staan in de dienst bij het lijden van Jezus. En de weken van zijn dood. En vandaag doen we dat ook middels het avondmaal. Waarin we zijn dood gedenken. En vandaag wil ik ook vanuit het woord stilstaan bij de aanzet van Jezus' dood. En ik wil eerst met u lezen uit het Johannesevangelie, de versen 11 tot 47, vers 47 en 53. Hoofdstuk 11, vers 47 tot 53. De overpriesters dan en de fariseeën riepen de raad bijeen en zeiden: wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Als we hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven, en de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen: u weet niets en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. En vanaf die dag waren zij besloten, vastbesloten om hem te doden. Ik wil eerst danken voor zijn woord. Vader, we danken u zo voor uw woord. We danken u dat u onze hart wilt openen voor uw woord. U wilt ons helpen om iets meer te mogen beseffen wat het voor u betekend heeft deze weken. Opent u onze oren, onze hart, onze ogen, om uw woord te verstaan. Het alles in genade en in uw Jezus' naam. Amen. Door de eeuwen heen hebben de Joden natuurlijk altijd de schuld gekregen voor de dood van Jezus. Met alle gevolgen van dien. En door die schuld zijn ze ook door de eeuwen heen zijn ze vervolgd, landen uitgestuurd of op een speciale plek ondergebracht. Het woord dat wij kennen als ghetto zijn een stadswijk waar bepaalde arme bevolkingsgroepen gedwongen werden om te wonen, is oorspronkelijk ontstaan door een wijk in Venetië, waar de Joden in 1516 gedwongen werden om te blijven. Ghetto komt van het Venetiaanse dialectwoord voor het restproduct van gietijzer, slak. Op de plaats waar zij toe gehouden werden, was ook een ijzergieterij en daar werden zij 's avonds ook gewoon opgesloten in die wijk, middels een hek eromheen. Later werden ze ook uit Italië verbannen. Want ja, ze waren wel het volk die Jezus hadden vermoord. Maar natuurlijk is het meest bekende zijn de kruistochten, de religieus geïnspireerde militaire ondernemingen die westerse christenen in het 11e tot 13e eeuw ondernamen, omdat men dacht dat al het heilige in de plaatsen in Israël, dat behoorde nu de christenen toe en niet meer de Jood. En bij de inname van Jeruzalem vielen tienduizenden doden onder de Joden. Om natuurlijk maar te zwijgen van de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust, de Shoah, werden tegen de 6 miljoen Joden gedood. Maar ligt de schuld van de dood van Jezus wel bij de Jood? Ja, ergens wel. In het Oude Testament lezen we al: zo zegt de Heere tegen hem van wie het volk een afschuw heeft. Dus hadden het afschuw tegen de Heere. En Psalm 22: ik ben een smaad van mensen, veracht door het volk. Allen die mij zien bespotten mij. Ze trekken de lippen op, ze schudden hun hoofd. Maar ook het gedeelte wat we net gelezen hebben, zien we duidelijk dat het zijn de leiders van het volk Israël die zijn dood in gang zetten. Het was een samenswering van overpriesters, van fariseeën, van de hoge priesters. En even verderop in de evangelie lezen we ook dat ook de Sadduceeën hieraan meewerkten. En de fariseeën en de sadduceeën waren normaal gesproken tegenstanders van elkaar. Maar in dit geval, van de dood van Jezus, werkten zij samen. Het was een complot. Maar ook van heel het volk lezen we in Lucas 23 dat zij allemaal riepen: kruisigt hem, kruisigt hem, kruisigt hem. En daarom zegt Petrus ook tegen ditzelfde volk op de Pinksterdag, 50 dagen na de dood van Jezus, in Handelingen 2, spreekt hij die Israëlitische mannen toe en zegt: luister naar deze woorden. Jezus, de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is, door krachten, door wonderen, door tekenen, die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Dus was het volk van Israël schuldig aan Jezus' dood? Zeker. Maar waren zij meer schuldig dan anderen? Want uiteindelijk was het een heidense Romeins gouverneur, Pontius Pilatus, die Jezus ter dood heeft veroordeeld. Uiteindelijk was het Herodes Antipas die daarin samenwerkte, die, hoewel hij zei de koning van de Joden te zijn, geen Jood was, maar een Edomiet. Een leider die gehaat werd door de Joden, omdat hij de kant van de Romeinen had gekozen. Bovendien was de kruisiging een Romeinse manier om executie uit te voeren. En ook door de Romeinen werd dit uitgevoerd. Het waren Romeinse soldaten die de spijkers door de polsen van Jezus dreven. Het waren Romeinse handen die de spijkers door zijn voeten sloegen. Het waren Romeinse soldaten die het kruis oprichtten. Het was de speer van een Romein die door zijn zij werd gestoken. Dus heidenen speelden een belangrijke rol in de dood van Jezus. Dus al met al kan je zeggen dat de dood van Jezus was een samenzwering van Rome, Herodes, Pontius Pilatus, heidenen, het Joodse Sanhedrin en alles bij elkaar en de mensen van het volk van Israël in totaal. Een samenzwering van bevolkingsgroepen zodat we het eigenlijk nooit meer hebben gezien zoals toen bij de dood van Jezus. Allen droegen zij bij aan zijn dood. En de Joden hadden daarin niet meer, maar zeker ook niet minder de schuld dan de heidenen. En dat wordt ook in de schrift bevestigd in Handelingen 4 vers 27. Daar staat: want in waarheid, ik zal het maar even in alle waarheid zeggen, zegt hij, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes, Pontius Pilatus, samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Het was een samenzwering eigenlijk van iedereen. En we kunnen allemaal de vinger wijzen naar Israël of naar de Romeinen, maar in principe ook naar onszelf. Ik denk zomaar dat als wij toen geleefd hadden, dat we net zo goed hadden meegedaan aan de dood van Jezus. Allemaal zijn we schuldig. En eigenlijk moeten we allemaal tegen onszelf zeggen: ook ik ben schuldig aan de dood van Jezus. En toch is dat niet de hele waarheid over zijn dood. Want van kaft tot kaft in de Bijbel wordt duidelijk gemaakt dat de dood van Jezus ingesteld was en in opdracht ging van God zelf. Als we bijvoorbeeld lezen in Jesaja 53, een bekend hoofdstuk, daar staat: maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het behaagde hem. En dan kan je afvragen: waarom behaagde het in Gods naam hem dat hij hem zou verbrijzelen? Nou, dat staat in hetzelfde vers gelijk erachteraan. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. God had er een verlossingsplan in dit alles. God had er behagen in dat zijn verlossingsplan toen tot uiting kwam. Hij had er behagen in dat de dood van zijn zoon velen tot leven zou wekken, tot in eeuwigheid. God had er behagen in om zijn toorn over de zonde op deze manier aan te tonen. Hij had er behagen in om zijn liefde te tonen voor zondaars door zulk een groot offer die hij bracht. Je kan zeggen: de meest vreselijke daad, het slechtste wat de mens ooit heeft kunnen doen en bedenken, het meest afgrijzelijke wat ze ooit hebben gedaan, werd toch tot het beste gemaakt wat de mens ooit heeft mogen ontvangen. De verlossing van ontelbaar veel mensen en de demonstratie van Gods heerlijkheid als verlosser. Eigenlijk, om met de woorden van Jozef te spreken, als hij oog in oog staat met de broers die hem jaren eerder hebben verkocht als slaaf, zegt hij: jullie hebben het ten kwade tot mij gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Dat was Gods plan. En hoewel de uitvoering van Jezus' dood dus niets minder was dan een goddeloze en zelfs duivelse handeling, lag het tegelijkertijd geheel in Gods plan. En dat is ook precies wat Handelingen zegt, het vers wat we net gelezen hebben. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes, Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, staat er achteraan, om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Dus ja, iedereen is er schuldig aan, maar tegelijkertijd deden ze dat geheel in het plan van God. Dit vers en hoe alles is verlopen geeft aan dat het Gods plan was, zelfs ondanks en met medewerking van kwade bedoelingen van zondaars. Het is het bewijs van wat Paulus ook zegt in Romeinen 8, wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die hem lief heeft. En ook als mensen dreigen dat plan te doorkruisen, lukte het niet. Want God had alles in de hand. Hoe vaak hebben ze niet Jezus geprobeerd te doden eerder dan dat het Gods tijd was. Het was al bij zijn geboorte dat Herodes alle jongetjes van 2 jaar en jonger laat doden, omdat hij bang was dat de nieuwe koning zou blijven leven. Maar het lukte niet, want Jozef en Maria waren al gewaarschuwd en gevlucht naar Egypte. En zelfs daarin werd het schrift vervuld waar staat: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het was zijn tijd nog lang niet. De tijd zou het leren. Op een van Jezus' eerste publieke momenten als Messias is hij in de synagoge in Nazareth. Hij pakt de boekrol van Jesaja. En toen Jezus daar voorlas wat er geschreven stond, zei hij: dit heeft op mij betrekking. En toen werden die mensen zo kwaad dat er staat: en allen in de synagoge werden met woede vervuld toen ze dit hoorden. Ze stonden op, dreven hem de stad uit, brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Ze waren van plan om Jezus daar al te doden, gelijk aan het begin van zijn bediening. Gewoon van een klif af te duwen en van weg te meen, de dood tegemoet. Maar er staat er zomaar achteraan in Lucas 4 vers 30. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Het is ongelooflijk. Een heleboel mannen om hem heen die hem van die berg af willen gooien. In al die woede. En hij loopt er gewoon tussendoor en is weg. Hans Klok is er niks bij. Het was zijn tijd nog niet. Later gaat hij in Jeruzalem naar het bad Bethesda. Vindt daar een man die al 38 jaar lang verlamd is. Jezus geneest hem. Maar het geval was dat het Sabbat was. En volgens de Joodse leiders was het niet geoorloofd dat die man op dat moment zijn matras zou oppakken en gaan lopen. En ze vragen hem: wie heeft jou genezen? Wie heeft dat gedaan? En hij zegt: ja, uiteindelijk zegt hij van: het was Jezus in Johannes 5. En er staat er: en daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden ze hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun: mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden. Echt, het doodvonnis stond op zijn hoofd geschreven: ik moet dood. Maar het was zijn tijd nog niet. Even later in Jeruzalem heeft hij een gesprek zijn de tempelwachten aanwezig met de hoogpriesters en fariseeën. En die fariseeën en hoogpriesters zeggen tegen de tempelwacht: jullie moeten Jezus gevangen nemen, want we moeten van die man af. En die mannen, die tempelwacht gaat weg om Jezus gevangen te nemen en die komen terug. En als ze terugkomen, komen ze zonder Jezus terug. En die fariseeën zijn verbaasd: wat heb je gedaan? Waarom heb je niet gearresteerd? En dan staat er in Johannes 7, de dienaars antwoorden: nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Het was zijn tijd nog niet. Gods plan zat anders in elkaar en die zou worden volbracht. Weer even later komt Jezus in de tempel. Hij onderwijst de mensen. Hij is in gesprek met ze. Mensen komen tot geloof. Maar ook een heleboel die niet tot geloof komen. En hij heeft een pittig gesprek met de mensen die niet geloven. Een gesprek waarin hij duidelijk maakt dat hij van de Vader gezonden is. Dat hij zijn werken doet. Maar dat zij de Vader hebben als de duivel als vader hebben. En zijn werken doen. Hij is uit God en zij niet. En het wordt op een gegeven moment zo heftig. Dat er staat in Johannes 8. Dat zij zeggen. Zeggen wij niet terecht dat u een Samaritaan bent. En door een demon bezeten. Een Samaritaan was al een belediging. Maar demonisch bezeten helemaal. En vervolgens wordt het zo heftig. Dat er staat dat ze namen ze stenen op om hem op hem te werpen. Ze staan klaar met stenen in de hand om Jezus te stenigen. Ze zijn er zat, hij moet dood. Maar er staat er direct achteraan in Johannes 8 vers 59. En hij ging midden tussen hun door en ging weg. Zomaar. Het was zijn tijd nog niet. Maar het bijzondere is ook dat het moment waarop ze het sterven van Jezus wel in hun plan, wanneer het sterven van Jezus wel in het plan van God lag, dat dat nou juist niet het moment was dat die religieuze leiders dat wilden. Heel Gods plan was gericht op het sterven van Jezus tijdens de Pascha. Als er vele duizenden lammetjes geslacht zouden worden in Jeruzalem, zou ook het lam van God sterven. Daar ging alles heen, naar de schriften. Hij zou zijn, zoals Johannes de Doper al aankondigde, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij zou dat lam zijn wat op Pascha geslacht zou worden. Hij was de vervulling van wat in Jesaja staat, 53 vers 7. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Al die andere momenten waren niet het moment voor de dood van Jezus. Maar het Pascha was wel het moment waarin Gods plan tot vervulling zou komen. En juist op dat moment wilden de mensen dat niet. Ze wilden hem juist op dat moment niet ter dood brengen. Het was er hun alles aan gelegen om dat te vermijden. In Matteüs 23 vers 3 lezen we, de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk waren bijeen in het paleis van de hoge priester die Caiaphas heette. Dus al die leiders waren bijeen. En ze overleggen staat er met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden. Maar, zeiden zij, niet tijdens het feest. Opdat er geen opschudding onder het volk komt. Als er iets was wat ze wilden vermijden, was dat Jezus gedood zou worden op het feest Pascha. Want dan zou het volk in opschudding komen. Criminelen werden juist geëxecuteerd tijdens deze feestdagen, zodat er heel veel mensen konden zien en getuigen wat de waarschuwing kon zijn. En in Jeruzalem konden op dat moment wel zo'n 2 miljoen mensen zijn. Zelfs Pontius Pilatus die kwam naar Jeruzalem toe, vanuit zijn paleis in Caesarea. Dus wat de Joodse leiders betreft was dit het minst gunstige moment voor hun om Jezus te doden. Liefst maar gewoon in stilte. In stilte executeren om alle oproer te voorkomen. Want er waren best wel veel mensen die aan de kant van Jezus nog stonden op dat moment. Het Pascha was niet hun tijd. Maar nu was het wel zijn tijd. En dan gaat Gods plan ook in werking. Het is zoals Salomo schrijft in Spreuken 19. In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de Heere, die houdt stand. Het Pascha was zijn tijd. De tijd door God gekozen. De perfecte tijd voor het lam van God om te sterven voor de zonde van de wereld. En het plan zou worden uitgerold naar Gods tijd en niet naar de tijd van de Joodse leiders. Elke keer als de mensen probeerden Jezus eerder te doden, werden die plannen doorkruist. Maar nu ze het plan wilden vertragen, naar hun plan, konden ze niet voorkomen dat de tijd was aangebroken. Het was Gods tijd. Het lijden van Jezus zou hier en nu gaan plaatsvinden naar Gods wil. Wat we hier ook in mogen zien is dat het lijden van Jezus niet alleen iets was van zijn laatste uren aan het kruis of de marteling. Heel zijn leven was doordrenkt met lijden. Lijden om wat hij moest doormaken voor het volk waarvoor hij was gekomen, om het te redden. Het Oude Testament spreekt daar al over. We hebben net gelezen uit Jesaja 49. Zo zegt de Heere, de verlosser van Israël, tegen hem van wie het volk een afschuw heeft. Iedereen had een afschuw van die man. Jesaja 43 vers 3. Hij was veracht. Hij was de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Hij had het zwaar. Ook tijdens zijn leven. Hoe denk je dat Jezus dit allemaal moet hebben verwerkt toen hij zijn bediening deed? Hij was mens zoals jij en ik. Hij werd continu met de dood bedreigd over waar hij ging. Hij moet in angst hebben gezeten meerdere keren. Wat denk je als mensen tegenover je staan en je van de berg willen afgooien? Als mensen tegenover je staan met stenen in de hand om je dood te gooien? Of als mensen tegenover je staan om je te willen doden, als het ware een pistool tegen je hoofd zetten? Wat denk je dat het met hem gedaan moet hebben? Als verlosser, als heiland die dit moet doormaken. Hij kende die angst. Hij kende teleurstelling. Hij kende verdriet. Hij kende afwijzing. Hij kende het opplakken van verkeerde labels. Van dit ben jij. Je bent demonisch. Je bent een Samaritaan. Terwijl hij de verlosser was. Hij kwam om de harten van mensen terug te brengen tot God. En wat hij vond was tegenstand en verharding van harten. Hoe moeten zijn woorden geklonken hebben toen hij uitriep? In Matteüs 23 vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt het niet gewild. Ik denk dat hij dit in zijn hart uitschreeuwde, met tranen in zijn ogen stond. Ik heb het zo graag gedaan, maar je hebt het niet gewild. Hoe moet zijn verdriet hebben geklonken als er staat, en toen hij dichtbij kwam en de stad Jeruzalem zag, weende hij over haar. En hij zei, och, dat u ook nog op deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Met tranen in zijn ogen. Hij kon het haast niet aanzien. Dat lijden wat hij doorging. Niet alleen tijdens zijn gevangenschap. Niet alleen tijdens zijn kruisiging heeft hij zwaar geleden. Maar ook tijdens zijn leven en zijn bediening. En daarom schrijft de schrijver van de Hebreeënbrief. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd. Waaruit? Uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En omdat hij zoveel heeft meegemaakt, kan hij ook meevoelen met onze zwakheden, met jouw zwakheden. Omdat hij op alles in dezelfde wijze is verleid en verzocht, maar zonder te zondigen. Dus wat ons betreft in dit alles, is dat terwijl wij mogen stilstaan bij het lijden van Jezus en hoe God daarin zijn plan tot vervulling brengt, tot in detail, mogen we ook weten dat hij ook in ons leven uiteindelijk tot zijn doel zal komen. Zelfs als het door een stuk lijden heen moet. Zelfs als het alles tegen zit, hij zal het ten goede doen keren. Zelfs als mensen zich tegen ons keren, als mensen ons verdriet aandoen, als mensen ons frustreren, als mensen ons angst inboezemen, als wij zwaar teleurgesteld zijn, als wij, of wat dan ook, dan nog mogen we verzekerd zijn, net zoals een Jozef zei, jullie hebben het misschien wel ten kwade gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Hij zal het ten goede doen keren. Zo had God het beste met ons voor tijdens het slechtste moment in de geschiedenis. Door het lijden en de dood van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Het lijden behaagde de Vader om ons te tonen hoe groot zijn liefde voor ons is. En hoe goed God is. En ondanks dat wij ook schuldig zijn aan Jezus' dood. Dat hij toch tot zijn doel zal komen, ook in jouw leven. Misschien zie je het nu niet, maar de tijd zal het leren. Laten we dat ook gedenken tijdens het avondmaal. Zullen we nog danken voor zijn woord. Vaders, willen we u danken dat u zo uw plan volbrengt. We willen u danken voor uw Zoon Jezus Christus, die geleden heeft in zijn leven, die geleden heeft aan het kruis. Maar die weg is gegaan, Heer, voor ons. Dank u, God, dat u in hem wilde tonen hoe groot uw liefde voor ons is. Doordat hij alle schuld van ons op zich nam. Ik wil u danken dat hoe ons leven ook verloopt, dat u het in de hand hebt. Dat u tot uw plan komt. Dat u alles wat ons overkomt ten goede wil doen keren. En daar hebben we het voorbeeld in de Heer Jezus Christus. Zijn naam is hoog verheven boven alle naam. En zo wilt u ook ons verheerlijking geven van verheerlijking op verheerlijking. Genade op genade. Verhoging op verhoging. Het alles door het kruis van uw Zoon Jezus Christus. Dank u dat we daarbij stil mogen staan. Ook als we dadelijk deelnemen aan het avondmaal. Om die dood te gedenken. Tot eer en glorie van uw naam alleen. Amen.